Oké, hartelijk dank voor de uitnodiging om vanavond in jullie midden te zijn op deze schaapskooiavond. Ik heb zelf jaren in Ede gewoond, dus ik weet hoe een schaapskooi eruit ziet. Ik heb veel rondgezorgd op de Ginkelse Hei. Toch weer anders dan dit gebouw, maar ik weet enigszins van de achtergrond waarom dit een schaapskooiavond heet. Gebedsverhoring. Het thema is me ook een beetje aangereikt hoor. Ik mocht kiezen uit een paar thema's die de afgelopen tijd niet waren behandeld. En een daarvan was dus gebedsverhoring. Ik dacht van daar wil ik wel wat over komen zeggen. En ik moest denken toen ik nadacht over dit thema. Over aan een boekje wat bij mij in de boekkast staat. Een redelijk oud boekje al. Dat heeft een hele mooie titel. Beslagen vensters. Van een dominee Veldkamp, gereformeerde dominee. Beslagen vensters. En dat is de titel van een boekje over het gebed. En nou, je voelt wel aan waarom dat met gebed te maken heeft. Je denkt dan aan de Bijbelse figuur van Daniel, die in ballingschap in Babel 3 keer per dag zijn gebed deed met open vensters richting Jeruzalem. Open vensters. Nou, die titel beslagen vensters laat zien dat wij als moderne mensen vaak bidden als door beslagen vensters. Dat heel veel problemen geeft. Dat heel veel mensen gebedsmoeilijkheden ervaren. Vensters die niet open zijn, maar vensters die beslagen zijn, zodat we wazig zien, geen helder zicht meer hebben op God en ook niet op verhoring. Ik zat ook te denken, als het gaat over het thema gebedsverhoring, leggen we dan eigenlijk, als we het hebben over het punt dat niet alle gebeden verhoord worden, leggen we dan eigenlijk het probleem niet bij God? Moet je het eigenlijk ook niet hebben over gebedsverhindering? Ligt de blokkade niet veel vaker bij de bidder dan bij God? Nou, daar wil ik met jullie eens over nadenken vanavond. Maar eerst nog even, voordat ik het heb over de verhoring van het gebed, over het gebed in het algemeen. En dan denk ik aan de vraag van een boekje van een Engelse bisschop, Ryle, misschien wel eens gehoord. En die heeft een boekje geschreven over het gebed. En de titel van het boekje is Bid u wel. Bid jij wel. Bidden is in Bijbels licht veel meer dan even je handen vouwen en je ogen sluiten voordat je begint met eten. Of een vergadering op de gebruikelijke wijze openen. Je kunt bidden op de automatische piloot. Gewoon omdat je dat altijd gewend bent om te doen en je denkt er eigenlijk nooit meer zo over na. Die woorden die komen vanzelf. Je kunt het gebed ook zien als een ritueel. Ik denk dat er heel veel ritualistisch bidden is in de kerk. Het gebed als een soort van, ja, plichtpleging. Ik vroeg afgelopen maandag mijn catechisanten, 14, 15 jaar, die vroeg ik, kun je even een lijstje maken van wat je nou ziet als de voordelen van het geloof en de nadelen van het geloof. Nou, een van de nadelen van het geloof was al die plichten. En ik vroeg, wat zijn dat dan voor een plicht? En waar denk je ernaar? Nou ja, kerkgang, maar ook het gebed. Heel veel catechisanten, misschien ook hier wel, die zeggen, ja, bidden, ja, je moet bidden. En als je die plicht volbrengt, als je dat doet, wat God van je vraagt, dan is dat een religieuze prestatie. Dan heb je iets voor God gedaan. Ja, dat is helemaal niet waar. Het gebed is geen prestatie. Het gebed is gratie. Pure genade dat je bidden mag en dat je bidden kunt. Het is een geweldig voorrecht dat we met alle dingen van ons leven bij God terecht kunnen. En daar moet je dus met dankbaarheid gebruik van maken. Ik heb tegenwoordig ook zo'n ding bij me. iPhone. 4S zelfs, dus ik ben in mijn gezin eigenlijk een voorloper. Mijn vrouw heeft een 4, ik heb een 4S, dus een tandje verder. En het zijn hele handige dingen, u hebt ongetwijfeld, hebben jullie hem ook, of in ieder geval een ander mobiel ding. Maar heel handig, je kunt er van alles mee doen. Je kunt er nog net mee koffie zetten, maar misschien dat het ook nog wel een keer komt. Maar weet je wat je er ook mee kunt? Je kunt er ook mee telefoneren. Je kunt er ook mee bellen. En ik denk aan het verhaal van een vader en een zoon. Die zoon die was een jaar of 18. En die zei, pa, ik ga op kamers. Ik heb al een kamer gehuurd. En ik ga vanaf nu ga ik op kamers. En toen zei die vader, nou jongen, dat is goed. Maar ik hoop wel dat we contact houden met elkaar. En die vader gaf aan zijn zoon een iPhone. Nou, diep in de buidel getast, zo'n ding kostte gauw, wat is het, 500 euro of zo. Gaf die iPhone aan die zoon en zei, maar dan wil ik wel van je, dat je me toch elke dag even een appje stuurt. Of dat je in ieder geval één keer in de week me even belt. Dat je even vertelt hoe het gaat en dat we even bij kunnen praten. Nou, het zou natuurlijk wel heel ondankbaar zijn. Als die jongen, die zoon, dat niet zou doen. Als die misschien die iPhone wel zou gebruiken, maar niet om zijn vader te bellen of zijn vader te appen. Nou, zo is het ook hoogst ondankbaar als we het communicatiemiddel dat God ons geeft niet zouden gebruiken. Vandaar ook, ja, in de tijd van de Heidelbergse catechismes had je nog geen mobiele telefoons, maar de opstellers van de catechismes zeggen wel, het gebed is het voornaamste middel, het voornaamste stuk der dankbaarheid. Het voornaamste middel om daarmee je dankbaarheid te uiten, je dankbaarheid te tonen. De mogelijkheid om te communiceren met je schepper, met de hemelse vader, met de God die het beste met je voor heeft, die maar één ding met jou wil, en dat is dat je eeuwig gelukkig wordt. En het is hoogst ondankbaar als je daar geen gebruik van maakt. Het is een diep wonder dat God met ons, met jou, met mij, on speaking terms is. Want wij hebben dat gesprek dat God met ons geopend heeft in het paradijs, dat hebben we op een hele brute manier afgebroken. En nu reikt God ons na de zondeval het middel van het gebed aan. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Nou, bidden, wat is bidden? Heel simpel, spreken met God. In de Bijbel staat er een heel mooie uitdrukking voor. Het gebed, dat is de verborgen omgang met God. Dan moet je eigenlijk de eerste tekst even hebben, dat is Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Ik heb een aantal bijbelteksten die ik aanhaal er even opgezet. Dat is misschien wat makkelijk. Ja, en er staat inderdaad in de HSV, met uw goedvinden, citeer ik de Bijbel uit de Herziene Statenvertaling. Maar er staat er inderdaad, vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Dus God wil met ons een vertrouwelijke omgang. Niet formeel, maar heel intiem. Dus God wil met ons intimiteit. Dat betekent dus in feite dat het gebed waarde heeft in zichzelf. Als je gaat zeggen, gaat vragen, helpt bidden wel? Heeft het effect? Werkt het? Dan zeg ik, eigenlijk is dat een beetje een vreemde vraag. Eigenlijk is dat een verkeerde vraag. Als je gaat beseffen wat bidden eigenlijk is. Helpt het wel? Werkt het wel? Heeft het wel effect? Die vraag stel je ook niet als je op een avond samen met je vriend of je vriendin bent, als je verkering hebt. Dan zeg je toch ook niet, wat levert het me nou op als ik een avondje met mijn vriendin ben? Het is gewoon fijn om bij elkaar te zijn, je geniet van elkaars gezelschap. Nou, dat is bidden. Bidden is dus niet in de eerste plaats het afvuren van vragen op God, maar met God intiem zijn, nabij God zijn. Bidden is wel moeilijk. Dat vind ik ook. En mensen zien mij als een professionele bidder. Dominee. Nou ja, het gebeurt dat ik 10, 15 keer, 20 keer per dag een gebed uitspreek. Professioneel. Ik bedoel, als ik 4 uur catechisatie geef op een avond, dan heb ik 8 keer gebeden. En nog een paar huisbezoekjes erbij en een vergadering opensluiten. Nou, dan kom je er al aan. Maar bidden, echt bidden, dat is moeilijk. En heel veel mensen worstelen ermee. Ook dominees worstelen ermee. Een heel ervaren dominee die al lang en breed met emeritaat is, die vertrouwde mij toe. Joh Henk, het moeilijkste van die hele kerkdienst vind ik het gebed. Als dat gebed voor de preek maar gelukt is, dan gaat die preek vanzelf. Maar de gebed zit het meest tegenop. Hij niet verwachten. Maar zo is het wel. Maar sowieso, heel veel mensen vinden bidden moeilijk. Waarom? Ik denk dat er een paar redenen zijn. Het heeft iets te maken met het gesloten wereldbeeld waarmee we allemaal beheft zijn. Of we nou willen of niet, of we christen zijn of niet. Maar we zitten allemaal, we leven niet met de gedachte dat God elk moment van de dag ergens kan ingrijpen. Want we zien dat niet gebeuren. Waar zie je de hand van God dan nog in het grote wereld gebeuren? En jij vraagt je misschien af, waar zie ik Gods hand in mijn eigen leven? En laten we eerlijk zijn, we hebben op heel veel terreinen van het leven God eigenlijk helemaal niet nodig. Want we redden onszelf. Iemand zei een keer, vroeger hielden we biddag voor gewas en arbeid. En vandaag hebben we kunstmest. En antibiotica. Dus dat is het eerste, we zijn behept met een gesloten wereldbeeld, oorzaak en gevolg en niet een God die elk moment even ingrijpt en even een draai aan de zaken geeft. Tweede is de drukte van het leven. Heel veel mensen zeggen, ja, ik heb geen tijd om te bidden. Luther zei, vertelde hem eens het verhaal van die man die hout aan het kloven was. En dat ging heel moeilijk, want de bijl waar hij gebruik van maakte, die was heel bot. En toen zei die, een andere man, die zei tegen die man die aan het hout aan het hakken was, van waarom slijp je die bijl nou niet eventjes? En die man die zei, daar heb ik te druk voor, daar heb ik te weinig tijd voor. Dat is toch heel dom. Als hij even tijd zou nemen om zijn bijl te slijpen, zou het werk volgens veel makkelijker gaan en veel sneller verlopen. Nou, bidden is het slijpen van je bijl. Er is geen snellere manier om tijd te verliezen dan door niet te bidden. Er is, als het goed is bij ons, geen activiteit zonder intimiteit. Intimiteit met God. Luther zei, als ik het een dag druk heb, heel druk heb, neem ik extra tijd om te bidden. Extra tijd om een bijl te slijpen. Het derde, ja, we leven in een global village. Hè? De wereld is een dorp geworden. Er komt dagelijks gigantisch veel naar ons toe uit het wereldgebeuren. IS, natuurrampen, hongersnood, noem het allemaal maar op. Verschrikkelijke dingen die gebeuren. En nou ja, het gebed lijkt ook niet te helpen. Je kunt wel proberen om er dwars tegen in te bidden, maar die stortvloed van ellende, die gaat gewoon door. Het vierde, alles is voorbestemd. Nou, dat komt nu vooral in reformatorische kring natuurlijk wel tegen. Hè? De gedachte van uitverkiezing, predestinatie, voorzienigheid. Nou ja, dat wordt in bepaalde kringen echt wel opgevat als een soort van draaiboek wat afgewikkeld wordt. Het ligt allemaal vast. Mijn eeuwige toekomst ligt vast, maar ook alles wat er in mijn leven gaat gebeuren, dat ligt tot, zit tot in de puntjes, zit dat uitgestipt. En als God nou besloten heeft dat ik al vleesklierkanker krijg, nou, dan gebeurt dat toch. Dan heeft er ook geen zin om daartegen te bidden. Laatste, waar mensen het moeilijk vinden om te bidden, is het besef van de afwezigheid van God. God is dood, zeggen heel veel mensen. God is dood. Iemand zei dan een keer op hem verloren, God is dood. Iemand anders zei, nou dat kan nooit kloppen, want ik heb hem vanochtend nog gesproken. En ik hoop dat jij dat ook elke ochtend en elke avond doet. En dat je dan inderdaad gaat ontdekken dat God helemaal niet dood is, maar dat hij de levende God is. Bidden is moeilijk. En toch kunnen mensen het niet nalaten. Mijn ervaring als dominee is dat bidden het laatste godsdienstige element is wat mensen nalaten. Als mensen niet meer bidden, nou ja, dan is het geloof al heel diep en ver weggezakt. Ik kom heel veel mensen zeggen, dominee, ik ga niet meer naar de kerk. Bijbel lezen? Nee hoor, dat doe ik niet meer. Ja, we hebben nog ergens een Bijbel ergens onder in een kast liggen. Trouwbijbel zo, maar verder, Bijbel lezen doen we niet meer. Maar bidden? Ja, dat doen we nog wel. We zijn geen heiden, dominee. Bidden, dat doen we nog wel. En een man die ik in het ziekenhuis tegen me zei, een man die nooit een kerk van binnen zag, vlak voor een operatie, zei, dominee, ik heb vannacht in mijn eentje in mijn bed liggen bidden. Ja, David Bowie, bekend, pas overleden, David Bowie, Engelse, Britse zanger. Mijn zoon zei tegen me, papa, wist u dat dit onze vader een keer gebeden heeft tijdens een concert? Dus ik naar YouTube. En inderdaad. Dan, dat is misschien al 20 jaar geleden, maar dan zie je inderdaad David Bowie. Concertzaal vol met allemaal mensen waarvan ik aanneem dat de meesten niks meer geloof hebben. Ik weet niet of David Bowie zoveel meer geloof had. Maar midden in dat concert begon hij te vertellen over zijn overleden vrienden, onder andere Freddie Mercury van Queen, maar ook andere overleden vrienden, en ook een vriend die ernstig ziek was, die op een gegeven moment persoonlijk begon aan te spreken, en toen zei hij, I want to offer you something in a very simple fashion, that is the most direct way I can think of doing. Dus hij bedoelde te zeggen, ik wil je iets geven op een heel eenvoudige manier, op de meest directe manier waarop ik me kan voorstellen dat ik dat kan doen. Wat deed hij toen? Hij ging op één knie en hij ging met die microfoon in zijn handen, ging niet onze vader bidden. En het was doodstil in die hele zaal. Ik vond het heel indrukwekkend. Dus, nou, ik weet niet of David Bowie iets met christelijk geloof heeft. Ik vind ook niet dat je voor overleden mensen en overleden vrienden behoort te bidden. Ik ben niet Rooms. En toch vond ik het indrukwekkend. En zelfs al is David Bowie totaal niet religieus, dat zou zomaar kunnen, maar dat niet religieus, dan vind ik het toch een uiting van het feit dat je ten diepste nooit los van God bent. Dat geen mens echt los van God is. Ook de geseculariseerde mens bidt. Ja, heel veel mensen bidden ongeadresseerd. Die zeggen, ja, ik praat met mezelf. Heel veel mensen die zeggen dat tegen mij. Ik praat met mezelf. Het is eigenlijk een soort van therapeutisch iets. Hè? Een soort van zelftherapie. En toch, ik moet dan denken aan het woord van Augustinus. Altijd is ons hart onrustig. Totdat het rust vindt in u. O God, bidden is spreken met God. Al heb je het misschien zelf niet eens in de gaten dat je nadert tot de Schepper. Maar de Bijbel zegt, bidden mag en moet zijn een vertrouwelijke omgang met God. Mozes sprak met de Heere zoals een man met zijn vriend spreekt. Luther zegt, het gebed is het handwerk van een christen. Zoals een schoenmaker een schoen maakt, zoals een kleermaker een jas maakt, zo moet een christen bidden. Het is de ademtocht van de ziel. Bidden, dat is geestelijk ademhalen. Je kunt het niet missen. En daarom is het triest dat er zo ontzettend veel oproepen in de Bijbel staan om te bidden. De Heere zegt, zoek dagelijks mijn aangezicht. Dat is eigenlijk heel vreemd, hè? Wij zeggen toch nooit tegen iemand, ga eens ademhalen. Haal eens een beetje lucht. Maar God moet wel tegen ons zeggen, vergeet niet te bidden, vergeet niet adem te halen. Bidden is ook een weerwoord, een antwoord geven aan God. Wij zijn niet de eerste die spreekt. Ik zei net, God heeft het gesprek met ons heropend. Maar hij begint met spreken. In de Bijbel, in zijn woord. En bidden, dat is eigenlijk de echo op dat woord van God. Je mag bidden met je handen gevouwen op een open Bijbel. Er zijn dus wel mensen, ik vertelde net al, die nog wel bidden, maar niet meer Bijbel lezen. En ik probeer natuurlijk zulke mensen pastoraal te benaderen enzovoort. Maar ik zeg dan wel eens heel voorzichtig. Ik vind dat je wel een heel rare manier van omgaan met God hebt. Want jij praat tegen God, maar je geeft hem niet de kans om wat terug te zeggen. Het is een heel eenzijdig gesprek wat je voert eigenlijk met God. Zo ga je toch ook niet met elkaar om als mensen. Zo moet je ook niet met God. Je mag alles wat op je leven hebt, mag je tegen God zeggen. Maar geef hem nou ook eens de kans om wat terug te zeggen. Maar nu die vraag, hoort God nou het gebed? Volgende tekst. Ja, Jacobus 5 vers 16, dat is ook weer zo'n tekst, hè? Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Er staat letterlijk, staat het er nog iets anders? Er staat letterlijk, een gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand, omdat er kracht aan gegeven wordt. En er staat in het Grieks letterlijk het woordje energie. Omdat God er energie aan geeft. Met andere woorden, het gaat niet omdat wij zo krachtig bidden. Maar dat God ons zwakke bidden, onvolmaakte bidden, wil gebruiken als een krachtmiddel. Nou, Jezus zegt, we hebben al een tekst gehoord over het gebed van de Heer Jezus. Maar Jezus zegt, als u wat begeert in mijn naam, ik zal het doen. Nou, dat zijn allemaal prachtige teksten, ik kan er nog heel veel andere noemen. Ze passen heel goed op zo'n tegeltje aan de muur. Maar botst het nou niet met de praktijk? Sommige mensen vertellen prachtige verhoringsverhalen. Ik hoorde er laatst nog een van een dominee. Dominee uit Giffen, de gemeente. En die vertelde, hij was pas nieuw in de gemeente. En ik dacht van, nou, ik ga eens even kennis maken met die en die bejaarde. En die mevrouw die woonde in een duplexwoning. Dus hij dacht, ik bel eventjes aan. En verdraaid, hij belde op het verkeerde nummertje. Hij moest de bovenverdieping hebben en beneden werd er open gedaan. Dus hij begon al zich te verontschuldigen. Jonge vrouw deed namelijk open. Hij begon zich te verontschuldigen. Sorry, maar verkeerde knopje gedrukt. Nee, dominee, u bent juist op de juiste plek. Komt u binnen? Nou, hij dacht, nou goed, dan kom ik maar binnen. En toen vertelde die jonge vrouw, die zei, u komt als geroepen, u komt op het gebed. Ik was net in gebed om te bidden. Ik zit heel diep in nood. Geestelijke nood. En ik vroeg aan God, wilt u alstublieft iemand sturen om mij te helpen? En toen belde u aan. Nou, God kan de vergissing van een dominee gebruiken om het gebed van een jonge vrouw te verhoren. Misschien hebben jullie evangelische vrienden die wel eens naar zo'n genezingsdienst gaan. Aan de overkant heb je de doorbrekers. Nou, daar hebben ze ook speciale diensten waar gebedsgenezing plaatsvindt. Soms hele spectaculaire verhalen. En je hoort dat aan. En ondertussen zit jij met dat punt dat je denkt van ja, maar ik bid ook voor dit en dat. En het gebeurt maar niet. En het is jouw ervaring misschien wel dat het gebed helemaal niks uitricht. Dat je wensen niet vervuld worden. Je verlangt naar verkering en je hebt nog steeds niet de ware gevonden. Of misschien dat je een kinderwens had of hebt en er komt niks van terecht. Of je bidt om genezing van je depressieve gevoelens en je blijft altijd maar in die dip zitten. Weet je waar ik dan zo blij mee ben? Hè? Dat je dat in de Bijbel ook allemaal tegenkomt. Want die worstelingen met verhoring van het gebed. Ja, dat kom je in de Bijbel ook tegen. Er staan een aantal teksten in de Bijbel. Moet je maar een paar keer even drukken, want ik heb er een stuk of vier. Ja. Gewoon uit een paar psalmen. Psalm 10, vers 1. Heere, waarom blijft u van verre staan? Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Nou, die heel bekende, die door Jezus wordt aangehaald, Psalm 22, vers 2. Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En een hele sterke, vind ik altijd Psalm 44. Word wakker, waarom zou u slapen, Heere? Mag je zo bidden? Mag je tegen God zeggen, Heere, God wordt nou eens wakker? Nou, de dichter van Psalm 44, die doet dat. Hoe moet je daar nou mee omgaan, met onverhoorde gebeden? Nou, als gebeden niet verhoord worden, als je het idee hebt van ja, er gebeurt niks op mijn gebed. Misschien is dan wel de eerste vraag die je zou moeten stellen. Bid ik wel echt? Zijn de woorden die ik uitspreek de naam gebed wel waard? Want bidden, dat betekent ook bidden met verwachting. Volgende citaat in de catechismus. Een van de kenmerken van het gebed, zegt de catechismus, dat we deze vaste grond hebben, dat God ons gebed, hoewel wij het niet waardig zijn, omwille van Christus, zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Dus in die verwachting bidden, dat God ons zeker wil verhoren, al hebben we het totaal niet verdiend. Bidden we met verwachting. En dan Psalm 65. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder der gebeen. Het verwachten van het heil van God. Is dat niet de oorzaak dat we soms zo weinig van verhoring merken, dat we in ons ongeloof en in ons klein geloof de verhoring eigenlijk helemaal niet verwachten? De Engelse dominee uit de 19e eeuw, Spurgeon, die heeft een keer heel scherp gezegd: als God zijn kinderen wil verrassen, hoeft hij alleen maar hun gebeden te verhoren. Nou, je zou niet verrast moeten zijn natuurlijk door een gebedsverhoring. Maar Spurgeon die zegt eigenlijk: we bidden wel, maar we rekenen vaker niet op dat God ons verhoort. En als het wel gebeurt, ja, dan zijn we verwonderd. Geloven we eigenlijk wel in de kracht van het gebed? Of denken we, niet geschoten altijd mis? Jezus zegt: bid en u zal gegeven worden. Maar doen we niet vaak alsof de Heer Jezus zegt: bid, wie weet, misschien geeft God wel. Nou, kun je dan wel amen zeggen op het gebed? Want amen, dat is ook wat de catechisme zegt, amen, dan zeg je: het is veel zekerder dat God mijn gebed verhoort dan ik in mijn hart voel dat ik dit van hem verlang. Verwachten wij verhoring? In dat woordje verwachten zit wel het woord wachten. Ja, soms dan beantwoordt God het gebed verrassend snel. Hey, denk aan die geschiedenis van Eliezer, die door Abraham erop uitgestuurd wordt om een bruid te zoeken voor Isaac. En dan zit Eliezer bij die waterput. En dan is hij nog in gebed om een bruid, een vrouw te vinden voor Isaac, terwijl Rebecca al onderweg is naar de put. Voordat jullie roepen, antwoord ik, zegt God ergens. Ja, maar soms stelt God juist de verhoring op het gebed uit. Hè? Diezelfde Abraham, die moest wel 25 jaar wachten op de geboorte van Isaac. Dus God leert ons wachten. En veel onverhoorde gebeden blijken achteraf nog niet verhoorde gebeden te zijn. God verhoort ons gebed op zijn tijd. Zacharias en Elisabeth, die hadden ongetwijfeld dat gebed om een kind, dat ze ongetwijfeld heel vaak hadden gebeden, dat hadden ze misschien al heel lang gerangschikt onder in de categorie onverhoorde gebeden. Maar als ze oud zijn geworden, dan komt God er alsnog op terug. God wil het geloof van zijn kinderen beproeven. Hij stelt de ernst van ons verlangen op de proef. Het is net als met een klein kind dat bedelt om een bepaald stuk speelgoed. En moeder die denkt van: ja, het is misschien ook maar een gril. Straks dan geef ik dat speelgoed en dan doe je er niks mee. Dus ik zal eerst eens kijken of je het echt wil hebben. Dan kom je er nog wel eens op terug. Hè? En zo kan God ook met ons handelen. Dat hij wacht totdat we het met nog meer verlangen, met nog meer hunkering tot hem zullen bidden. Dus sommige onverhoorde gebeden blijken achteraf nog niet verhoorde gebeden te zijn. Maar ja, het blijft natuurlijk wel staan dat sommige gebeden nooit verhoord worden. Hoe moet je dat nou zien? Ik ga vanavond geen kant-en-klare recepten uit de Bijbel geven, maar op grond van de Bijbel wil ik wel een paar dingen daarover zeggen. In de eerste plaats dit. Soms zit er aan de kant van ons, aan de kant van de bidder, iets verkeerd. Ik bedoel die blokkade waar ik aan het begin over had, een bepaalde gebedsverhindering. En je komt het in de Bijbel tegen. Als Israël de afgoden dient, dan zegt God: ik wil jullie gebeden niet eens horen. Dan zegt hij zelfs: ik stop de vingers in mijn oren om jullie gebeden maar niet te horen. Dus we kunnen zelf de verhoring van het gebed in de weg staan door bepaalde zonden in ons leven toe te laten en vast te houden. Ja, en dan moet je daarvan bekeren. En net als David in Psalm 32, hè, want toen David die zonde met Bathsheba had bedreven, toen zweeg hij een jaar. Dat wil niet zeggen dat hij een jaar lang niet gebeden heeft. Tuurlijk heeft hij gebeden. Al die rituele gebeden die als koning bad, heeft hij ongetwijfeld een jaar lang gebeden, maar hij heeft niet echt gebeden. Hij heeft niet die schuld beleden van die zonde met Bathsheba en tegen Uria. En al die tijd was de hand van God zwaar op hem. Hij ging er fysiek en psychisch aan onderdoor. God hoorde zijn bidden niet. God hield zich afzijdig. Welke zonde laat jij in je leven toe? Dat kan als een blokkade werken tussen God en jou. Dat heeft met de intimiteit te maken, hè? Als een man en een vrouw getrouwd zijn en daar is iets in die relatie, ja, dan merk je dat gelijk. Als je een goed huwelijk hebt, dan merk je dat gelijk bij elkaar. Als er iets tussen zit, Als er iets uitgesproken moet worden. Als er iets in je relatie veranderen moet. Het is net als met een crossmotor. Hè, een vuiltje in de brandstof. Die schaadt de optimale werking van de motor. Psalm 66 vers 18. Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad. De Heere zou mij niet hebben gehoord. Dat is dezelfde psalm waar heel nadrukkelijk God wordt geprezen. Vanwege de verhoring van het gebed. Maar hij zegt hier. Als ik onrecht op het oog had gehad. Dan zou u Heere mij niet hebben gehoord. We moeten ook kritisch kijken naar de inhoud van onze gebeden. Bidden wij wel in Jezus naam. Dat is dat, hè, dat je kunt bidden in Jezus' naam. Ja, we sluiten daar ons gebed mee af, in Jezus' naam. Maar besef je wel dat als je dat echt doet, dat je dan geweld oefent op de hemelpoort. Een sterker beroep op God dan een gebed in Jezus' naam, dat is eigenlijk niet mogelijk. Calvijn die zegt, dan bidden we als het ware door de mond van de Heer Jezus, omdat Hij ons de toegang tot de Vader ontsluit. Je hebt als het ware de pincode van de rekening van de Heer Jezus, die heb je ontvangen. En zo heb je toegang tot een oneindig krediet. Maar ja, aan de andere kant, je kunt natuurlijk niet in Jezus' naam alles vragen. Kijk, ik zou graag een Ferrari F12 Berlinetta hebben. Maar ik kan toch niet in Jezus' naam om een Ferrari gaan vragen. Want daar staat de Heer Jezus niet achter. Kan ik niet in zijn naam bidden. En dus je moet je gebeden daarop nakijken. Zou Jezus dit nou ook voor ons kunnen bidden, zittend aan de rechterhand van God? Bonhoeffer die zegt, Dietrich Bonhoeffer, Duitse theoloog, die zei, God vervult niet al onze wensen, maar wel al zijn beloften. Gods beloften vormen de grond van onze gebeden. We kunnen eigenlijk geen gebed bidden zonder belofte van God. Maar die beloften van God die vormen ook de grens van ons bidden. En die grens die moet je niet overschrijden. Aan de andere kant, als je ergens een belofte voor hebt, in je Bijbeltje. Als je daarin leest, een bepaalde belofte. Of als je alleen maar denkt aan je gedoopte voorhoofd. De belofte die God daar verzegeld heeft. Als je een belofte hebt, dan mag je bidden met een onvoorwaardelijke zekerheid dat je verhoord zult worden. Psalm 81 vers 12, eerste psalm die je geleerd hebt. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Je mag van God eisen. Op zijn trouwverbond, dat is de grondslag. Dat is het fundament. Maar vanwege dat trouwverbond, vanwege die verbondsbelofte van God, verzegeld aan jou in de doop, mag je bij God zelfs eisen. Luther zei, bidden, dat is die volle zak van Gods belofte voor zijn aangezicht leegschudden. En Calvijn zei, langs de ladder van Gods belofte mogen we opklimmen tot God. Dus bidden met verwachting, dat is niet de verwachting dat God je geven zal wat jij graag zou willen hebben, maar de verwachting dat God zal doen wat Hij zegt en wat Hij belooft. En als je een belofte hebt, en heb het lef niet om te zeggen dat je geen belofte hebt gekregen, want die heb je gekregen. Als je een belofte hebt, dan mag je één ding niet doen. Dan mag je niet wensend bidden. Heel veel mensen doen dat. Die bidden, Heere God, wilt u mijn zonde vergeven? Wilt u mijn zonde? Ja, dat kun je helemaal niet bidden. Dat slaat nergens op om dat te bidden, wilt u mijn zonde. Maar God wil je zonde vergeven, dat heeft hij gezegd, dat heeft hij beloofd. In de doop heeft hij dat beloofd, dat hij dat wil. Het probleem zit aan jouw kant. De vraag is of jij het wil ontvangen. Of jij vergeving wil ontvangen en of jij van Gods vergeving wil leven. Laat staan dat je zou mogen bidden, och mocht u nog eens. Dat is geen vorm van vroom bidden. Je komt het in de Bijbel ook niet tegen, wijs maar eens een gebed aan. Maar zo wordt gebeden. Waar gebeden wordt, wilt u mij mijn zonde vergeven. Ik lees in mijn Bijbeltje, in het psalmboek, vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot. Niet wensend bidden. Jezus zegt, even de volgende tekst, als u die slecht bent, uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Ja, Er staat niet trouwens, dat is nou eventjes tussendoor, er staat niet dat uw Vader in de hemel is goede gaven zal geven aan hen die daarom tot hem bidden. Dus er staat er niet dat die goede gaven een directe vervolging zijn van waar ze om bidden. Nee, op het gebed geeft God goede gaven. Maar ja, weten wij nou wel wat goed voor ons is? Ik denk aan een klein jochie dat zijn vader om een zakmes vraagt. Maar zijn kurkentrekker er aan en een schaartje en er komt een heel scherp mes. Nou, die vader die zegt beleefd, nee dat doe ik niet. Je krijgt geen mes. Want daar ben je nog veel te klein voor. Dat mes, dat wordt uit liefde geweigerd. Veel te gevaarlijk. Wij zijn vaak als dat jochie dat aan de hemelse vader om een mes vraagt. Wat zijn die goede gaven? Dat lees je in Lucas 11 vers 13, dat staat eigenlijk dezelfde tekst, ook uit de bergrede, maar net iets anders. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan hen die hem bidden. Met andere woorden, in het Lucas evangelie wordt die goede gaven van het Matthäus evangelie ingevuld, uitgelegd als de Heilige Geest. In het gebed mag je de Heere heilig de voet dwars zetten. Hoe vaak lees je dat niet in de psalmen? Dat een psalmdichter zegt, Heere, verhoor mij naar uw woord. In overeenstemming met uw woord. Naar uw goede tierenheid. Naar uw verbondsliefde. Naar uw gerechtigheid. Nou, dat is pleiten. Op grond van Gods belofte. Maar God vervult die belofte niet automatisch, maar in de weg van ootmoedig en aanhoudend smeken. Je vraagt misschien, ja maar, stel dat je nou geen belofte voor iets hebt, mag je dan niet bidden? Ja, je mag ook wel bidden om dingen waar je geen belofte voor hebt. Ik denk aan Filippenzen 4 vers 6, volgende tekst. Nou, jullie kennen dat liedje misschien wel, don't worry, be happy. Dat is eigenlijk wat Paulus hierover zegt. Wees in geen ding bezorgd. En daarvoor zegt hij, verblijd u in de Heere te allen tijd. Ja, don't worry, be happy. Alleen dit is veel dieper dan dat oppervlakkige liedje hoor. Er is echt geen reden om bezorgd te zijn. Als je al je verlangen staat er in, door bidden en smeken met dankzegging bekend maakt bij God. Al je verlangens. Dus ook het verlangen om beter te worden als je kampt met een ziekte. We gaan niet afgeven op vrije groepen die gebedsgenezing praktiseren. Ik weet best dat het gaat daar niet altijd even bijbels evenwichtig aan toe. Ook niet bij de doorbrekers. Maar dat er daar een doorbrekers samenkomt elke zondag. Dat is de onbetaalde rekening. Ook van deze kerk die hier zondag samenkomt. Ik ben hier dominee geweest. Dat is een onbetaalde rekening van de kerk. Ik bedoel, in de gevestigde kerk, reformatorische kerken, rekenen wij met gebedsverhoring. We bidden in elke kerkdienst voor de zieken, in ieder geval de ochtenddienst, we bidden voor de zieken. Vertrouwen we ook dat de Heere wonderen doet op het gebed? Of geldt dat ook van hervormd Barneveld, hervormd Nijkerk, hervormd Ede, waar u ook vandaan komt? Maar geldt het ook van ons dat God, dat de Heer Jezus onder ons geen krachten kan doen, omdat we zo bevangen zijn door ongeloof, zoals de Heer Jezus in Nazareth geen krachten kon doen? Natuurlijk, God doet zijn wonderen vaak dwars door artsen en door medicijnen en chemotherapieën heen. Maar als de medische wetenschap is uitgesproken, dan is God nog niet uitgesproken. En ik heb het meegemaakt dat God inderdaad op een hele wonderlijke, onverklaarbare, ook voor artsen onverklaarbare manier, iemand genas. Omdat er voor die persoon gebeden was. Er zijn trouwens hier ook in Barneveld voorbeelden van. De andere kant is denk ik, je kunt niet dwingend bidden om genezing. Dat kan wel, je mag dwingend bidden als er een belofte ligt. Maar als er geen belofte ligt, kun je niet dwingend bidden. En we willen het graag natuurlijk, bepaalde dingen willen. We willen graag het lijden wegbidden. We willen graag de problemen wegbidden. En heel veel mensen zien God als een soort van garant van een gelukkig en voorspoedig leven. En ze zeggen, ja, God moet ons eigenlijk een beetje een handje helpen om zo prettig mogelijk en liefst pijnvrij door het leven te komen. Ja, maar hoe zegt de Bijbel dat nou? Deze wereld is niet ons vaderland. Deze wereld is niet onze bestemming. Als het goed is, leven we hier met een diep heimwee naar het eigenlijke vaderland. Beseffen we dat we onderweg zijn. Dat betekent ook dat gezondheid niet het hoogste goed is. God zelf is het hoogste goed. Hij zegt tegen Abraham, ik ben jouw loon zeer groot. Azel zegt, u bent voor mij het allerhoogst en eeuwig goed. Ons leven moet dienstbaar worden gemaakt aan de uitvoering van Gods plan. Als het goed is, gaan we zien dat ons leven in een veel breder perspectief staat, het perspectief van het Koninkrijk van God. Dat heeft de Heer Jezus ons trouwens geleerd in het volmaakte gebed. Hoe begint het volmaakte gebed? Uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dat is drie keer hetzelfde hoor. Het is drie keer het gebed om Gods Koninkrijk. Uw naam worden geheiligd, uw wil geschieden, is ook het gebed om het Koninkrijk van God. Het is een gebed voor onderweg. Dus ons bidden moet niet in eerste instantie gericht zijn op een grievelijk leven hier en nu, maar om datgene van God te ontvangen, waardoor we beter onderweg kunnen naar het Koninkrijk van God. Ziekte kan een zegen zijn. Ik zeg het heel voorzichtig. Ik ben gelukkig gezond. Ik ken veel mensen die ziek zijn, die graag beter willen worden. En toch zeg ik dat wel. Ziekte hoeft niet, maar kan een zegen zijn. Gezondheid kan een vloek zijn. Als het ons tenminste verder van het Koninkrijk van God afbrengt, kan gezondheid een vloek zijn. En ziekte kan een zegen zijn als je hart meer open gaat voor God. Als je afhankelijker van hem leert leven. Als je heimwee naar het Koninkrijk van God wordt versterkt. Ik moet een beetje opschieten, denk ik. Hè? Ja, ik heb nog even iets. God kan ons gebed ook anders verhoren dan wij ons dat hadden gevraagd en hadden gedacht. Dan vragen we eigenlijk in het gebed God om hulp. Ik weet niet of jullie dat wel eens een keer doen. En dan zeggen we er gelijk ook er even bij hoe die eigenlijk moet helpen. En hoe die dat nou precies moet doen. Tot in de kleinste details. Maar bidden is iets anders. Hè? Bidden is jezelf in Gods hand overgeven. Je met al je problemen werpen op hem in het vertrouwen dat hij je geeft wat je nodig heeft. En hoe hij dat doet, dat mag je dan met een gerust hart aan hem overlaten. Onze gebeden zijn zinvol omdat God daarmee het zijne doet. En wat je dan gaat ontdekken, is dat God nooit minder geeft dan je gevraagd had. Hij kan wel anders geven, maar dat anders, dat is nooit minder, maar altijd meer. He? Paulus zegt, hij geeft boven bidden en denk. Filippenzen 4, we maken nog even die tekst af. Want het gaat verder, hè. Maak al je verlangens bekend. En het staat er in vers 7 niet, en dan zal God je alles geven wat je verlangt. Maar dan staat er, en de vrede van God die alle begrip erboven gaat, zal je hart en je gedachten bewaken in Christus Jezus. Dus God geeft je vrede op het gebed, en dat is misschien al wel veel meer dan je verlangde. Tuurlijk, soms verandert God op het gebed de omstandigheden. De apostelen, je leest het boek Handelingen, de apostelen worden op het gebed van de gemeente bevrijd uit de gevangenis. Soms verandert God zelf op het gebed. Dat is natuurlijk heel apart, hè? Misschien moet je die ook even laten zien. Dat is de volgende. Ja, toen kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. De Heere zegt tegen Mozes, ik ga het volk uitroeien. Ze hebben het bedorven. Gouden kalf, ik ga met jou alleen verder. Dat volk doet niet meer mee. En dan gaat Mozes bidden. En dan laat God zich verbidden. Hij krijgt zelfs berouw. Onbegrijpelijk, maar de Bijbel spreekt er zo over. Op het gebed van Mozes krijgt God berouw. Maar op het gebed kan ook de bidder zelf veranderen. Psalm 42. Er is nog niks veranderd in het leven van die psalmdichter. Nog steeds de afgrond roept tegen de afgrond, nog steeds pure ellende. Maar hij eindigt zo. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Op het gebed is hij zelf veranderd. En de omstandigheden zijn misschien nog hetzelfde. En toch hij is er door God bovenuit getild. Dus bidden, dat is niet zozeer God overhalen om jouw wil te doen. Bidden, dat is veel meer jezelf naar God toebidden. Je kan het vergelijken met een roeibootje dat met een touw aan de kant vastzit. Dan ga je trekken, je trekt jezelf in dat roeibootje aan dat touw naar de kant toe. Dat is bidden. Bidden is jezelf als het ware via dat gebedskoord naar God toebidden. 2 Korinthe 12, Paulus die bad tot 3 keer toe dat God die doorn in zijn vlees zou wegnemen, maar God die vond dat die doorn nodig was, omdat hij hem zo beter kon gebruiken. Was dat een onverhoord gebed? Neem die doorn in het vlees weg? Nee, want het bracht hem dichter bij God. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nou, het duidelijkste voorbeeld hiervan is de Heer Jezus zelf. Hebreeën 5, vers 7 tot en met 9. Ja, je mag nog 2 keer klikken, want dan komen die andere 2 versen er ook bij. Ja. Dat is ook een hele gekke, hè? In Gethsemane, Jezus bidt, laat deze drinkbeker van het lijden van het oordeel aan mij voorbij gaan. Maar hij moet die drinkbeker wel drinken. Wij zeggen, Jezus is niet verhoord. En wat staat hier? Hij is uit de angst verhoord. Hoe zit dat nou? Terwijl de drinkbeker van het lijden niet aan hem voorbij ging, werd toch zijn gebed verhoord. Hoe zat dat? Nou, Jezus leerde zich overgeven aan de wil van zijn hemelse Vader. Hij trok zich in dat roeibootje aan de touw van het gebed naar de Vader toe. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. Moet je je voorstellen, Jezus, de Zoon van God, moest gehoorzaamheid leren. Hij moest zich naar God toe bidden. Hij moest het leren zeggen, niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Verhoring is in de Bijbel, dan ben ik bijna klaar. Niet alleen maar krijgen wat je vraagt in de vorm waarin je het vraagt, maar verhoring is vooral dat God aan jou zijn weg en zijn wil bekend maakt en dat hij je ook de kracht geeft om die wil te aanvaarden en die weg te gaan. Dat God de hoorder van de gebeden is, dat wil niet zeggen dat God je precies geeft wat jij bidt. Maar wel dat God jou als bidder altijd serieus neemt. Psalm 66, we zitten een beetje vrij, de oude berijming is enigszins vrij, maar ik vind het wel mooi. Daar staat er, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzegt. Ja, dat laatste, dat kan nog wel eens gebeuren, dat je niet krijgt wat je bidt. Maar jij wordt nooit afgewezen. Ook al wordt misschien wat je bidt niet verhoord. Jij wordt nooit afgewezen. En afgewezen gebeden die kunnen je nog meer aan God verbinden dan verhoorde gebeden. En daar gaat het uiteindelijk om. Niet dat je iets van God krijgt, maar dat je God zelf ontvangt. En dat je de gemeenschap met hem mag ervaren. Het allerhoogste en eeuwig goed. Bidden heeft een doel in zichzelf, met God gemeenzaam zijn. In zijn nabijheid verkeren. Zoals een gespeend kind stil bij zijn moeder is. Psalm 131. Een gespeend kind, kind dat van de moeder af is. En daarmee vergelijkt Paulus zich, David zich. Een gespeend kind dat stil bij moeder is. Met andere woorden, dat kind dat is blij met moeder, het gaat niet meer om de moedermelk. Het is tevreden. Met moeder zelf. Kun je zo bij God zijn dat het niet meer gaat om iets van God te ontvangen, maar dat het je gaat om God zelf. Nog 1 klik en dan eindig ik met dat gedicht wat je misschien wel kent. Ik bad om kracht en God gaf mij zorgen om mij sterk te maken. Ik bad om wijsheid en God gaf mij problemen om te leren oplossen. Ik bad om welvaart en God gaf mij verstand en spieren om te werken. Ik bad om moed en God gaf mij gevaren om te leren overwinnen. Ik bad om liefde en God gaf mij mensen om te helpen. Ik bad om gunsten en God gaf mij kansen. Ik kreeg niets waarvoor ik bad. God gaf mij alles wat ik nodig had. God heeft mijn gebed verhoord.